From the conference center.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de vrouwenbijeenkomst van de 189ste Algemene Conferentie van de Kerk voor Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De muziek wordt verzorgd door een koor van meisjes en jonge vrouwen uit de ringen in West Jordan, Utah. Vrouwen, jonge vrouwen en meisjes van 8 jaar zijn uit de hele wereld bijeengekomen om advies en instructies van hun kerksleiders te ontvangen. Joe Day Jones, algemene jeugdwerkpresident, leidt deze bijeenkomst. Lieve zusters, welkom in de vrouwenbijeenkomst van de 189ste Algemene Conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Russell M. Nelson, die de conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Ik heet Joe D. Jones en ik ben momenteel algemene ZV-president. We zijn dankbaar dat we in het conferentiecentrum in Salt Lake City bijeen zijn. En we zijn blij dat er wereldwijd veel zusters in vergelijkbare bijeenkomsten bij elkaar zijn gekomen. We verwelkomen de vriendinnen van andere geloofsrichtingen die zich onder ons bevinden. Wij hopen dat u deze tijd samen met ons als prettig zult ervaren. We heten ook de leden van het Eerste Presidium en de leidinggevende Raad van Priesterschap en Gezinszaken welkom. Op het podium zitten ook zusters die in de algemene presidiums van het jeugdwerk, de jonge vrouwen en de ZTV dienen en de bestuursleden van deze organisaties. De muziek van deze bijeenkomst wordt verzorgd door een koor van meisjes en jonge vrouwen uit ringen in West Jordan, Utah, met Casey Bradbury als dirigente en Linda Margaret aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Praise to the Lord the Almighty. Daarna spreekt zuster Salote Kukafatu, lid van het Algemeen Jeugdwerkbestuur, het openingsgebed uit.
Onze Vader in de hemel, wij komen tot u bij het begin van deze Algemene Vrouwenbijeenkomst. Wij danken u, Vader, voor een levende profeet, president Russell M. Nelson. Wij houden van hem en steunen hem. Wij bidden voor de mensen die vandaag tot ons zullen spreken, dat ze ons waarheid en licht mogen leren. Wij bidden voor dit prachtige koor dat zo mooi voor ons heeft gezongen. Hemelse Vader, mogen uw geest onze ziel beroeren. Nu wij luisteren naar de waarheden die ons vanavond worden geleerd, zodat we naar huis kunnen gaan en betere zusters en vrouwen worden. Wij wijden deze bijeenkomst aan u toe, Vader, en bidden dat wij altijd uw geboden mogen onderhouden, alle dagen van ons leven. En dat zeggen wij nederig in de naam van Jezus Christus. Amen.
We kunnen nu luisteren naar zuster Reina Isabel Aburto, tweede raadgeefster in het Algemeen ZTV-presidium. Zij wordt gevolgd door zuster Lisa Harkness, eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerk-presidium. Zuster Bonnie H. Corden, Algemene Jonge Vrouwen-president, spreekt daarna ons toe.
Een van onze geliefde lofzangen begint met de smeekbede: blijf bij mij, Heer, als het zonlicht niet meer straalt. Ik zat dus in een vliegtuig dat een hevige storm naderde. Door het raam zag ik een dik wolkendek. De zonnestralen weerkaatsten op de wolken, waardoor ze oogverblindend schenen. Kort daarna daalde het vliegtuig door de dikke wolken heen. We waren plots in dichte duisternis gehuld, waardoor we het heldere licht van even tevoren niet meer konden zien. Wij kunnen ook worden omgeven door dikke wolken, die ervoor kunnen zorgen dat we Gods licht niet meer kunnen zien en ons afvragen of het nog wel bestaat. Sommige van die wolken nemen de vorm aan van depressie, angst en andere vormen van mentale en emotionele problemen. Hierdoor kunnen we een vertekend beeld krijgen van onszelf, anderen en zelfs God. Ze raken vrouwen en mannen van alle leeftijden in alle uithoeken van de wereld. En net zo schadelijk is de gevoelloze wolk van scepticisme die over mensen komt die dergelijke moeilijkheden nog nooit hebben ondervonden. Net als alle andere delen van het lichaam kunnen de hersenen lijden onder ziekte, trauma en gebrek aan chemisch evenwicht. Als ons verstand lijdt, is het gepast om de hulp van God in te roepen, van mensen in onze omgeving en van hulpverleners in de medische en mentale gezondheidszorg. Ieder mens, man of vrouw, is geschapen naar het beeld van God. Ieder is een geliefde geest, zoon of dochter van hemelse ouders. En ieder heeft een goddelijke aard en bestemming. Net als onze hemelse ouders en onze heiland hebben we een stoffelijk lichaam en ervaren we emoties. Lieve zusters, het is normaal om af en toe verdrietig of bezorgd te zijn. Verdriet en angst zijn natuurlijke menselijke emoties. Maar als we voortdurend verdrietig zijn en als we door de pijn, de liefde van onze hemelse Vader en zijn Zoon en de invloed van de Heilige Geest niet meer kunnen voelen, lijden we misschien aan een depressie, angst of een andere psychische aandoening. Mijn dochter schreef eens: er was een periode waarin ik de hele tijd intens verdrietig was. Ik dacht altijd dat verdriet iets beschamends was, een teken van zwakheid. Dus hield ik mijn verdriet geheim. Ik voelde me volkomen waardeloos. Een vriendin zei het zo: van jongs af aan worstelde ik voortdurend met gevoelens van hopeloosheid, duisternis, eenzaamheid en angst. En het gevoel dat ik kapot of beschadigd was. Ik deed er alles aan om mijn pijn te verbergen en altijd de indruk te wekken dat ik succesvol en sterk was. Lieve vrienden, het kan ieder van ons overkomen. Vooral als we onszelf vanuit ons geloof in het plan van geluk onnodige lasten opleggen door te denken dat we nu al volmaakt moeten zijn. Dergelijke gedachten kunnen overweldigend zijn. Volmaaktheid bereiken is een proces dat heel ons sterfelijk leven en daarna doorgaat. En alleen dankzij de genade van Jezus Christus. Als we daarentegen over onze emotionele problemen praten en toegeven dat we niet volmaakt zijn, kunnen anderen zich op hun gemak voelen om ook over hun worsteling te vertellen. Samen ontdekken we dat er hoop is en dat we er niet alleen voor staan. Als discipelen van Jezus Christus hebben we een verbond met God gesloten dat we gewillig zijn elkaars lasten te dragen en te treuren met hen die treuren. Dat kan inhouden dat we ons informeren over psychische aandoeningen, hulpmiddelen zoeken om deze problemen aan te pakken en uiteindelijk onszelf en anderen dichter tot Christus brengen, de Meester Geneesheer. Zelfs als we ons niet kunnen voorstellen wat anderen meemaken, kunnen we hun pijn erkennen. En dat is een belangrijke stap op weg naar begrip en genezing. In sommige gevallen kan de oorzaak van een depressie of van angst worden opgespoord, terwijl ze in andere gevallen moeilijker te bepalen is. Onze hersenen kunnen lijden onder stress of oververmoeidheid. En dan kunnen aanpassingen in voeding, slaap en lichaamsbeweging soms verlichting brengen. In andere gevallen is therapie of medicatie onder begeleiding van een specialist nodig. Onbehandelde psychische aandoeningen kunnen leiden tot sociaal isolement, misverstanden, stukgelopen relaties, zelfverminking en zelfs zelfmoord. Dat weet ik maar al te goed, aangezien mijn vader zich jaren geleden van het leven benam. Zijn dood was schokkend en hartverscheurend voor mijn familie en mij. Het heeft me jaren gekost om mijn verdriet te verwerken. En ik weet nu pas dat op een gepaste manier over zelfmoord praten mensen niet tot zelfmoord aanzet, maar het juist voorkomt. Ik praat nu openlijk met mijn kinderen over de dood van mijn vader. En ik heb de genezing ervaren die de Heiland aan beide kanten van de sluier kan bieden. Helaas nemen veel mensen die gebukt gaan onder ernstige depressie afstand van hun medeheiligen, omdat ze menen dat ze niet in een of ander denkbeeldig plaatje passen. We kunnen ze laten weten en voelen dat ze wel bij ons horen. Het is belangrijk om te beseffen dat depressie geen teken van zwakheid is en ook meestal niet het gevolg van zonde is. Depressie gedijt in het geheim, maar slinkt door medeleven. Samen kunnen we door de wolken van isolement en stigma breken, zodat de last van schaamte wordt weggenomen en het wonder van genezing kan plaatsvinden. Tijdens zijn aardse bediening genas Jezus Christus de zieken en de lijdenden. Maar allen moesten geloof in hem oefenen en handelen om zijn genezing te ontvangen. Sommigen liepen lange afstanden. Anderen staken hun hand uit om zijn kleed aan te raken. En weer anderen moesten naar hem toe worden gebracht om genezen te worden. Als het om genezing gaat, hebben we hem dan niet allemaal hard nodig? Zijn wij niet allen bedelaars? Laten we het pad van de Heiland volgen en ons mededogen vergroten, onze neiging om te oordelen verminderen en ophouden de geestelijke houding van anderen te controleren. Liefdevol luisteren is een van de grootste geschenken die we kunnen geven. We kunnen de dichte wolken die onze dierbaren en vrienden verstikken helpen dragen of wegnemen, zodat ze door onze liefde opnieuw de Heilige Geest kunnen voelen en het licht kunnen zien dat Jezus Christus uitstraalt. Als u voortdurend door een mist van duisternis wordt omgeven, wend u dan tot uw hemelse Vader. Niets wat u hebt meegemaakt kan de eeuwige waarheid veranderen dat u zijn kind bent en dat hij u lief heeft. Bedenk dat Christus uw heiland en verlosser is en dat God uw Vader is. Zij begrijpen u. Beeld u in dat ze vlak bij u zijn, naar u luisteren en u steunen. Zij zullen u in uw ellende vertroosten. Doe wat u kunt en vertrouw op de verzoenende genade van de Heer. Uw moeilijkheden bepalen niet wie u bent, maar ze kunnen u wel verfijnen. Door een doorn in het vlees kunt u wellicht beter met anderen meeleven. Als de Geest u dat ingeeft, kunt u uw verhaal vertellen en zo de zwakken te hulp komen, de handen die slap neerhangen verheffen en de knikkende knieën sterken. Als we het momenteel moeilijk hebben of iemand steunen die het moeilijk heeft, laten we dan bereid zijn om Gods geboden te onderhouden, zodat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Laten we de kleine en eenvoudige dingen doen die ons geestelijke kracht geven. President Russell M. Nelson heeft gezegd: er is geen betere manier om de hemelen te openen dan door een combinatie van toenemende reinheid, exacte gehoorzaamheid, oprecht zoeken, ons dagelijks aan de woorden van Christus en het Boek van Mormon vergasten en regelmatig tijd aan tempelwerk en familiegeschiedenis besteden. Laten we allen gedenken dat onze Heiland, Jezus Christus, onze zwakheden op zich heeft genomen, opdat zijn binnenste met barmhartigheid zal worden vervuld naar het vlees, opdat hij zal weten hoe ons te hulp te komen naar gelang onze zwakheden. Hij is gekomen om te verbinden de gebrokenen van hart, om alle treurenden te troosten, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Ik getuig tot u dat de Heer bij ons zal blijven als het zonlicht niet meer straalt, dat onze benauwingen kunnen worden verzwolgen door de vreugde in Christus en dat wij, na alles wat wij kunnen doen, door de genade worden gered. Ik getuig dat Jezus Christus op aarde zal terugkeren en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Uiteindelijk zal hij alle tranen van onze ogen afwissen en geen jammerklacht zal er meer zijn. Voor allen die tot Christus komen en worden vervolmaakt in hem, zal de zon niet meer ondergaan, want de Heere zal voor ons tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van onze rouw zal een einde komen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Ouders die zich vol verwachting op de komst van een kind voorbereiden, hebben de taak een naam te kiezen. Misschien kreeg u bij de geboorte een naam die al generaties in uw familie voorkomt. Of misschien was uw naam populair in het jaar of de streek waarin u bent geboren. De profeet Helaman en zijn vrouw gaven hun zonen Nefi en Lehi betekenisvolle namen van voorouders. Helaman vertelde zijn zonen: ik heb jullie de namen gegeven van onze eerste ouders, opdat jullie, wanneer jullie aan jullie naam denken, jullie aan hen zullen denken. En wanneer jullie aan hen denken, jullie aan hun werken zullen denken, door hetgeen is gezegd en ook geschreven dat zij goed waren. Wel nu, mijn zonen, ik wil dat jullie datgene doen wat goed is. De namen Nefi en Lehi waren een herinnering aan het goede dat hun voorouders hadden gedaan en de aanmoediging om dat ook te doen. Zusters, waar we ook wonen, welke taal we ook spreken, of we nu 8 of 108 zijn, we dragen allemaal met hetzelfde doel een bijzondere naam. Want wij allen die in Christus gedoopt zijn, hebben ons met Christus bekleed. Want allen zijn wij één in Jezus Christus. Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen hebben wij voor het eerst onze bereidheid betuigd om de naam van Christus op ons te nemen met de verordeningen van de doop. Met dat verbond hebben we beloofd hem altijd aandachtig te zijn, zijn geboden te onderhouden en anderen te dienen. Elke zondag hernieuwen we onze bereidheid om dit verbond na te leven. als we aan het avondmaal deelnemen en ons opnieuw verheugen in de zegeningen, dat wij in een nieuw leven kunnen wandelen. De naam die we bij onze geboorte kregen weerspiegelt onze persoonlijke identiteit en geeft weer dat we bij ons aardse gezin horen. Maar toen we bij onze doop werden wedergeboren, kregen we meer begrip van wie we zijn. Wegens het verbond dat u hebt gesloten, zult u de kinderen van Christus worden genoemd. Want zie, hij heeft u geestelijk verwekt. Want u zegt dat uw hart door geloof in zijn naam is veranderd. Daarom bent u uit hem geboren. We dragen dus de naam van Jezus Christus, omdat we wegens ons verbond van hem zijn en bij hem horen. Er zal geen andere naam, nog enig andere weg of middel worden gegeven, waardoor redding tot de mensenkinderen kan komen, dan alleen in en door de naam van Christus, de Almachtige Heer. De naam van Jezus was lang voor zijn geboorte bekend. Een engel profiteerde aan koning Benjamin en hij zal Jezus Christus heten, de Zoon van God, en zijn moeder Maria heten. Zijn werk van verlossende liefde werd ook aan Gods kinderen bekendgemaakt, telkens als het evangelie op aarde was, vanaf de tijd van Adam en Eva tot nu, zodat ze zouden weten op welke bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden. Vorig jaar deed Russell M. Nelson een profetische oproep aan de zusters om de toekomst vorm te geven door het verstrooide Israël te helpen vergaderen. Hij moedigde ons aan om het boek van Mormon te lezen en elk vers dat over de heiland gaat of naar hem verwijst te markeren. Hij vroeg ons om bewust over Christus te spreken, ons in Christus te verheugen en Christus te prediken in onze familie en vriendenkring. Misschien ziet u al de vruchten van zijn belofte. U en zij zullen daardoor dichter tot de heiland komen. Er zullen ook veranderingen, wonderen zelfs, plaatsvinden. Onze belofte om de heiland altijd indachtig te zijn geeft ons de kracht om voor waarheid en rechtschapenheid te staan, of we nu in een massa of op een eenzame plaats zijn waar niemand behalve God onze daden kent. Als we hem en zijn naam indachtig zijn, hebben we geen plaats voor zelfvernederende vergelijkingen of arrogante oordelen. Met onze ogen op de heiland gericht, zien we wie we werkelijk zijn, een gekoesterd kind van God. Doordat we ons verbond indachtig zijn, verstommen wereldse zorgen, maakt onzekerheid plaats voor moed en vinden we hoop in tijden van beproeving. En als we op ons verbondspad struikelen en vallen, hoeven we alleen maar aan zijn naam en zijn barmhartigheid tegen ons te denken. Want hij bezit alle macht, alle wijsheid en alle verstand. Hij doorgrondt alle dingen en hij is barmhartig wezen, tot heil van hen die zich bekeren en in zijn naam geloven. Er is toch zeker geen zoeter geluid dan de naam van Jezus voor allen met een gebroken hart en een verslagen geest die meer willen doen om een beter mens te worden. President Nelson heeft gezegd, de tijd dat u een stille christen kon zijn zonder uit uw comfortzone te komen is voorbij. Uw godsdienst is niet beperkt tot alleen zondags naar de kerk te gaan. Het houdt in dat u van maandagochtend tot zondagavond een ware discipel bent. Deeltijdsdiscipelen van de Heer Jezus Christus bestaan niet. Onze bereidheid om de naam van Christus op ons te nemen moet meer dan ijdele woorden zijn. Het is geen loze belofte of een cultureel verzinsel. Het is geen overgangsrite of een naamplaatje dat we dragen. Het is geen spreuk die we op een plank zetten of aan een muur hangen. Zijn naam heeft ons bekleed, in ons hart geschreven en in ons gelaat gegrift. We moeten het zoenoffer van de heiland altijd indachtig zijn in onze gedachten, onze daden en onze omgang met anderen. Niet alleen is hij onze naam indachtig, hij is ons altijd indachtig. De Heer heeft verklaard, want kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar schoot? Ja, al zouden zij vergeten, toch vergeet ik u niet, o huis Israël. Zie, ik heb u in mijn handpalm gegraveerd. President George Albert Smith heeft gezegd, eer de naam die u draagt, want de dag komt dat u het voorrecht en de plicht hebt om verslag uit te brengen aan uw hemelse Vader over wat u met die naam heeft gedaan. Wij zijn net als Nefi en Lehi met hun zorgvuldig gekozen namen ware discipelen van de Heer Jezus Christus. Eren wij de naam van Jezus Christus die we vrijwillig op ons hebben genomen? Zijn wij zowel dienaar als getuige van zijn barmhartigheid en zijn verlossende macht? Een tijdje geleden luisterde ik naar een audioboek van het Boek van Mormon. In het laatste hoofdstuk van 2 Nefi hoorde ik Nefi iets zeggen wat ik nog nooit zo had gelezen. In zijn kroniek spreekt en getuigt hij voortdurend van de Verlosser, de Heilige van Israël, het Lam van God en de Messias. Maar aan het eind van zijn verslag hoorde ik deze woorden. Ik roem in duidelijkheid. Ik roem in waarheid. Ik roem in mijn Jezus. Want Hij heeft mijn ziel verlost. Toen ik die woorden hoorde, werd mijn hart verblijd en ik wilde er steeds opnieuw naar luisteren. Ik herkende dat vers en reageerde erop, zoals ik mijn eigen naam herken en erop reageer. De Heer heeft gezegd, ja, gezegend is dit volk dat gewillig is mijn naam te dragen, want in mijn naam zullen zij worden geroepen en zij zijn de mijne. Mogen wij als leden van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen de naam van Christus met blijdschap op ons nemen, door zijn naam met liefde, toewijding en goede werken te eren. Ik getuig dat Hij het Lam Gods, ja namelijk de Zoon van de Eeuwige Vader is, in de naam van zijn heilig kind, Jezus Christus. Amen.
Lieve zusters, ik ben blij dat ik hier bij jullie ben. We zijn getuigen van een fantastische uitstorting van openbaring die onze ziel verruimt. Ik wil jullie om te beginnen aan enkele vriendinnen voorstellen. Deze jonge vrouwen hebben unieke talenten, gewoonten en persoonlijke en gezinssituaties. Net als jullie nemen ze een bijzondere plaats in mijn hart in. Dit is Bella. Zij staat sterk als de enige jonge vrouw in haar gemeente in IJsland. Dit is Josephine uit Afrika. Zij doet haar best om elke dag in het Boek van Mormon te studeren. Ze merkt dat deze eenvoudige daad van geloof haar kracht en zegeningen geeft. En dit is mijn lieve vriendin Ashton, een bijzondere jonge vrouw die overleed nadat ze 6 jaar lang tegen kanker had gevochten. Haar getuigenis van de verzoening van Jezus Christus staat in mijn hart gegrift. Jullie zijn allemaal geweldige jonge vrouwen. Jullie zijn uniek met jullie eigen gaven en ervaringen. Maar jullie hebben ook belangrijke eeuwige eigenschappen gemeen. Jullie zijn letterlijk de geestdochters van hemelse ouders. En niets kan jullie scheiden van hun liefde en de liefde van jullie heiland. Door dichter tot hem te komen, zelfs al neem je piepkleine stapjes, zul je de blijvende vrede ervaren die zich in jouw ziel als een trouwe discipel van onze heiland Jezus Christus nestelt. President Russell M. Nelson heeft mij gevraagd, onze lieve profeet heeft mij gevraagd, om enkele geïnspireerde wijzigingen toe te lichten, waardoor jullie beter je heilige persoonlijke potentieel kunnen ontwikkelen en een inspirerend voorbeeld zijn. Ik zal het vandaag over 4 aanpassingen hebben. Ten eerste, komt alles wat we bij de jonge vrouwen doen voort uit ons verlangen om jullie te helpen een onwrikbaar geloof in de Heer Jezus Christus en een diep besef van je goddelijke identiteit als dochter van God te krijgen. Ik wil jullie vandaag laten weten dat het jonge vrouwenthema wordt aangepast. Ik bid dat jullie zullen voelen hoe de Heilige Geest van de waarheid van deze nieuwe bewoording getuigt. Ik ben een geliefde dochter van hemelse ouders, met een goddelijke aard en een eeuwige bestemming. Als discipel van Jezus Christus streef ik ernaar om zoals Hij te worden. Ik streef en handel naar persoonlijke openbaring en ik dien anderen in zijn heilige naam. Ik zal te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen als getuige van God staan. In mijn streven om voor verhoging in aanmerking te komen, koester ik de gave van bekering en wil ik dagelijks vooruitgang maken. Door geloof zal ik mijn gezin en familie sterken, heilige verbonden sluiten en nakomen en de verordeningen en zegeningen van de heilige tempel ontvangen. Hebben jullie de verschuiving van wij naar ik gehoord? Deze waarheden zijn op ieder van jullie van toepassing. Jij bent een geliefde dochter van hemelse ouders. Jij bent een discipel die een verbond met onze heiland Jezus Christus hebt gesloten. Ik nodig jullie uit om deze woorden te bestuderen en overdenken. Ik weet dat jullie er daardoor een getuigenis van zullen krijgen. Als jullie deze waarheden begrijpen, zullen jullie beter met problemen om kunnen gaan. Als je weet wie je bent en wat je bestemming is, kun je je beter op die van de heiland afstemmen. Je zult vrede en leiding ontvangen als je Jezus volgt. De tweede aanpassing heeft te maken met de jonge vrouwenklassen. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, mensen hebben vaak een enorme behoefte aan een veilig toevluchtsoord als beschutting tegen de stormen van het leven. Onze klassen moeten een toevluchtsoord in de storm zijn, een veilige plek waar iedereen zich geliefd en thuis voelt. Om de eenheid te vergroten, vriendschapsbanden te versterken en ervoor te zorgen dat de jonge vrouwen zich meer thuis voelen, gaan we de klasstructuur veranderen. De jonge vrouwen zijn al meer dan 100 jaar in 3 klassen opgesplitst. Wij nodigen jonge vrouwenleidsters en bisschoppen uit om vanaf nu te bidden over de behoeften van alle jonge vrouwen en ze volgens leeftijd in te delen op een manier die voor de wijk geschikt is. Ik geef enkele voorbeelden. Als er maar weinig jonge vrouwen zijn, kan er 1 jonge vrouwenklas zijn waar iedereen samen les krijgt. Misschien hebt u veel 12-jarige jonge vrouwen en een kleine groep jonge vrouwen die ouder zijn. Dan kunt u ervoor kiezen om 1 klas 12-jarigen en 1 klas 13 tot 18-jarigen te vormen. In een grote wijk met 60 jonge vrouwen kunnen er 6 klassen zijn, 1 voor elke leeftijdsgroep. Hoe de klassen ook worden samengesteld, jullie zijn als jonge vrouwen cruciaal in het tot stand brengen van eenheid. Wees een licht voor de mensen om je heen. Wees de bron van liefde en aandacht die je van anderen hoopt te krijgen. Blijf met een gebed in je hart aandacht voor anderen hebben en het goede doen. Als je dat doet, zul je goedheid ondervinden. Je zult betere gevoelens voor anderen hebben en hun goedheid zien. Ten derde, zullen alle klassen voortaan worden aangeduid met de algemene term jonge vrouwen. De termen bijenkorfmeisje, rozenmeisje en lauwermeisje worden niet meer gebruikt. Ten slotte wil ik het belang van klaspresidiums benadrukken. Ongeacht hoe de jonge vrouwenklassen worden georganiseerd, moet elke klas een klaspresidium hebben. In Gods plan worden jonge vrouwen geroepen om leiding te geven. Klaspresidiums krijgen een grotere rol en beter gedefinieerde taken. Een van hun belangrijkste verantwoordelijkheden is het heilswerk, vooral met betrekking tot bediening, zendingswerk, heractivering en tempelwerk en familiegeschiedenis. Ja, jonge vrouwen, zo vergaderen we Israël. Het fantastische werk voor alle jonge vrouwen als lid van het bataljon van de Heer. Op alle niveaus van de kerk roept de Heer presidiums om zijn kerk te leiden. Jonge vrouwen, in een klaspresidium zitten is misschien je eerste gelegenheid om aan dit geïnspireerde leiderschapspatroon deel te nemen. Volwassen leiders, maak er een prioriteit van om klaspresidiums te roepen. En geef dan samen met hen leiding. Begeleid ze en geef ze goede raad, zodat ze het leren. Of leden van een klaspresidium nu weinig of veel ervaring hebben, bouw verder op wat ze al kunnen en help ze de vaardigheden en het zelfvertrouwen te ontwikkelen die goede leidinggevenden van hen maken. Sta ze bij, maar neem het niet van ze over. De geest zal u leiden, zodat u hen kunt leiden. Ik wil aan de hand van een verhaal illustreren hoe belangrijk de begeleidende taak van ouders en leiders is. Chloe werd als klaspresidente geroepen. Haar wijze priesterschapsleider moedigde haar aan om de Heer te vragen wie ze voor haar presidium kon aanbevelen. Chloe bad en ontving al gauw inspiratie voor haar raadgeefsters. Maar toen ze bleef nadenken en bidden over een secretaresse, verraste de Heilige Geest haar door haar steeds aan een bepaalde jonge vrouw te laten denken. Iemand die zelden naar de kerk of activiteiten kwam. Chloe twijfelde aan de ingeving. Ze praatte er met haar moeder over en die zei dat we soms openbaring krijgen doordat bepaalde gedachten steeds terugkomen. Met hernieuwd zelfvertrouwen stelde Chloe deze jonge vrouw voor. De bisschop gaf de jonge vrouw de roeping en ze aanvaarde die. Na haar aanstelling zei deze lieve secretaresse: weet je, ik heb me nooit ergens thuis gevoeld. Ik was nergens nodig. Ik hoorde er niet bij. Maar dankzij deze roeping voel ik dat mijn hemelse vader een bestemming en een plek voor mij heeft. Na de bijeenkomst keek Chloe naar haar moeder en zei met tranen in haar ogen: openbaring bestaat echt. Openbaring werkt echt. Klaspresidiums, God heeft jullie geroepen en jullie de leiding over een aantal van zijn dochters toevertrouwd. De Heer kent jullie. Hij heeft jullie uitgekozen. Jullie zijn aangesteld door iemand die het priesterschapsgezag bezit. Dat betekent dat jullie bij het vervullen van jullie roeping priesterschapsgezag uitoefenen. Jullie hebben een belangrijke taak te vervullen. Sta open voor de ingevingen van de Heilige Geest en handel ernaar. Als je dat doet, kun je vol vertrouwen dienen, want je dient niet alleen. Klaspresidentes, we hebben jullie wijsheid, stem en energie nodig in de nieuwe jongerenwijkraad die ouderling Quentin Elcock vandaag heeft aangekondigd. Jullie zijn onmisbaar in het vervullen van de behoeften van jullie broeders en zusters. Deze aanpassingen in klasorganisatie en leiderschap gaan in zodra jullie wijk of gemeente er klaar voor is, maar uiterlijk op 1 januari 2020. Lieve zusters, Ik getuig dat de aanpassingen waarover ik vandaag heb gesproken geïnspireerde instructies van de Heer zijn. Laten we bij het toepassen van deze aanpassingen nooit ons doel uit het oog verliezen, namelijk een vaster voornemen om Jezus Christus te volgen en anderen tot Hem te brengen. Ik getuig dat dit zijn kerk is. Ik ben zo dankbaar dat Hij ons een belangrijke rol in zijn heilig werk toekent. Ik bid dat dezelfde geest die tot deze aanpassingen heeft geleid, ook jullie mag leiden, terwijl jullie op het verbondspad voorwaarts streven. Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu samen het lofzang 17. Wij danken u, Heer, voor profeten. Na de samenzang kunnen we luisteren naar president Henry B. Eyring en president Dallin H. Oaks.
Ik ben dankbaar dat ik u, Gods verbondsdochters, mag toespreken. Vanavond wil ik u bemoedigen in het grote werk waartoe u bent geroepen. Ja, elke dochter van God die naar mijn stem luistert, heeft een roeping ontvangen door de Heer Jezus Christus. Uw roeping begon toen u op aarde werd geboren, op een plek en tijd die gekozen zijn door een God die u volledig kent en u, zijn dochter, lief heeft. Hij kende u voor dit leven als geest en onderwees u. Hij heeft u ergens geplaatst waar u de zeldzame kans zou krijgen, uniek in de geschiedenis van de wereld, om u te laten dopen. In het doopvond hebt u een gemachtigde dienstknecht van Jezus Christus deze woorden horen uitspreken. Citaat. Door Jezus Christus gemachtigd, doop ik u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Einde citaat. Toen u uit het water kwam, had u een roeping aanvaard om te dienen. Als kersverse verbondsdochter van God deed u een belofte en ontving u een taak in de kerk van Jezus Christus van de Heiligen de Laatste Dagen, waarvan u als lid werd bevestigd. U sloot een verbond met God om de naam van Jezus Christus op u te nemen, zijn geboden te onderhouden en hem te dienen. De Heer geeft ieder die dit verbond sluit een roeping die perfect op hem of haar is afgestemd. Maar de verbondsdochters en zonen van God hebben één belangrijke en vreugdevolle roeping gemeen. Namelijk anderen in zijn naam dienen. President Russell M. Nelson heeft u een geweldige beschrijving gegeven van uw roeping tot het werk van de Heer. Hij beschreef uw roeping als volgt. Citaat. De Heer heeft gezegd, dit is mijn werk en mijn heerlijkheid, de onsterfelijkheid in het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen. Dus zijn toegewijde dochter-discipel mag met recht zeggen, mijn werk en mijn heerlijkheid is mijn dierbare te helpen om dat hemelse doel te bereiken. Einde citaat. Hij ging nog verder. Iemand anders helpen om zijn celestiale potentieel te bereiken maakt deel uit van de goddelijke zending van de vrouw. Als moeder, leerkracht of heilige geeft zij levende klei de vorm van haar hoop. Het is haar goddelijke zending om er in samenwerking met God toe bij te dragen dat geesten leven en zielen worden verheven. Dat is het doel van haar schepping. Het is verheffend, opbouwend en verhogend. Einde citaat. U weet niet wanneer u als moeder, leidster of dienende zuster wordt geroepen. Of hoe lang die roeping zal duren. De Heer laat ons uit liefde niet de timing, duur of volgorde van onze taken kiezen. Toch weten we, dankzij de schriften en de hedendaagse profeten, dat iedere dochter van God al die taken ooit zal krijgen, in dit leven of in het hiernamaals. En stuk voor stuk bereiden ze u voor op het eeuwige leven in een liefdevol gezin, de grootste van alle gaven van God. U doet er goed aan om u met dat doel voor ogen nu al goed voor te bereiden. Gelukkig vergen al die taken voor u voor een groot deel dezelfde voorbereiding. Laten we beginnen met de taak om anderen als zuster te dienen. Of u nu een 10-jarige dochter bent in een gezin waar de vader is gestorven, of een ZFV-presidente wie woonplaats onlangs is afgebrand, of dat u in een ziekenhuis van een operatie herstelt. U hebt de kans om uw roeping als dienende dochter van de Heer te vervullen. Dat lijken misschien erg verschillende opdrachten om te dienen. Toch vergen ze allemaal als voorbereiding een krachtig, liefdevol hart, een onwankelbaar vertrouwen dat de Heer geen geboden geeft zonder een weg te bereiden, en een verlangen om in zijn naam heen te gaan en te doen. Omdat ze voorbereid is, slaat de 10-jarige dochter haar armen om haar moeder heen, die nu weduwe is, en bid om te weten hoe ze haar familie kan helpen. En dat blijft ze doen. De ZFV-presidente had zich voor de onverwachte brand in haar omgeving op haar bediening voorbereid. Ze had de mensen leren kennen en liefhebben. Haar geloof in Jezus Christus was in de loop der jaren gegroeid. Doordat haar gebeden om hulp van de Heer in kleine taken waren verhoord. Door haar lange voorbereiding stond ze meteen klaar en was ze bereid om haar zusters naar mensen en gezinnen in nood uit te sturen. Een zuster die in het ziekenhuis van een operatie herstelde, was voorbereid om haar medepatiënten te dienen. Ze had haar leven lang andere mensen voor de Heer gediend, alsof ze haar dierbaren en vrienden waren. Toen ze in het ziekenhuis in haar hart het verlangen om te dienen voelde, diende ze andere patiënten zo moedig en met zoveel liefde, dat die hoopte dat zij niet al te spoedig zou herstellen. Net zoals u zich op uw bediening voorbereidt, kunt en moet u zich voorbereiden op de dag waarop de Heer u als leidster roept. Het zal geloof in Jezus Christus vergen, dat in uw grote liefde voor de Schriften geworteld is, om mensen te leiden en zijn woord onverschrokken te verkondigen. Dan bent u voorbereid en kan de Heilige Geest voortdurend u metgezel zijn. Als uw raadgeefster in het jonge vrouwenpresidium paniekerig vraagt: zuster Alvarez is ziek, wie gaat haar les overnemen? Dan zegt u enthousiast: dat doe ik wel. U hebt grotendeels dezelfde voorbereiding nodig voor die prachtige dag waarop de Heer u als moeder roept. Maar dan hebt u nog meer liefde nodig. Er is meer geloof in Jezus Christus voor nodig dan u ooit nodig heeft gehad. Dan zult u om meer invloed, leiding en troost van de Heilige Geest moeten bidden dan u voor mogelijk had gehouden. U vraagt zich misschien terecht af hoe een man kan weten wat een moeder nodig heeft. Dat is een goede vraag. Mannen weten niet alles, maar we leren het een en het ander door openbaring van God. En door observatie kunnen we ook veel leren als we naar de leiding van de Geest streven, zodat we begrijpen wat we waarnemen. Ik observeer Kathleen Johnson Eyring nu al 57 jaar, ons hele huwelijk lang. Zij is de moeder van 4 jongens en 2 meisjes. Zij heeft tot nu toe een moederlijke invloed gehad op ruim 100 naaste familieleden en 100 andere mensen die ze met haar moederhart heeft geadopteerd. U herinnert zich president Nelson's treffende beschrijving van de goddelijke zending van de vrouw, waaronder haar zending als moeder. Citaat: als moeder, leerkracht of heilige geeft zij levende klei de vorm van haar hoop. Het is haar goddelijke zending om er in samenwerking met God toe bij te dragen dat geesten leven en zielen worden verheven. Dat is het doel van haar schepping. Voor zover ik weet heeft mijn vrouw Kathleen die opdracht van haar hemelse vader altijd nauwgezet uitgevoerd. De sleutel zit volgens mij in de woorden: zij geeft levende klei de vorm van haar hoop in samenwerking met God. Kathleen dwong nooit, ze vormde. Ze had een richting voor haar hoop en ze probeerde de mensen die ze lief had en verzorgde naar die hoop te vormen. Ze had het evangelie van Jezus Christus steeds in gedachten. Dat heb ik in de loop der jaren door gebedsvolle observatie gemerkt. Geweldige dochters van God hebben er altijd naar gestreefd om een verbondsvrouw te worden die met God samenwerkt. Ze verzorgen, leiden en dienen altijd en overal zoals de Heer dat van hen vraagt. Ik beloof u dat u op uw reis naar uw hemelse thuis vreugde zult vinden als u uw verbonden nakomt als dochter van God. Ik getuig dat God de Vader leeft en dat Hij u lief heeft. Zijn geliefde Zoon leidt in elk detail de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen. President Russell M. Nelson is zijn levende profeet. En Joseph Smith zag en sprak met God de Vader en Jezus Christus in een bos in Palmyra, in de staat New York. Ik weet dat dit waar is. Ik getuig ook dat Hij uw gebeden zal beantwoorden. Uw hemelse Vader houdt van u. Jezus Christus is uw redder, die van u houdt. En door zijn verzoening kunt u rein worden en opgetild naar de hoge, de belangrijke roepingen die u zult ontvangen. Dit getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Lieve zusters in het evangelie van Jezus Christus, ik begroet u als door God aangewezen bewakers van het eeuwige gezin. President Russell M. Nelson heeft gezegd: de aarde is geschapen en deze kerk is hersteld, opdat er gezinnen konden worden gesticht en voor eeuwig verzegeld en verhoogd. Die lering heeft belangrijke implicaties voor mensen die zich identificeren als lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender, ook wel LGBTH of LHBT of LGBT genoemd. President Nelson heeft ons er ook op gewezen dat we het niet met elkaar eens hoeven te zijn om van elkaar te houden. Deze leringen van profeten zijn belangrijk om thuis de vragen van onze kinderen en jongeren te kunnen beantwoorden. Ik heb in mijn gebeden om inspiratie gevraagd om u toe te spreken, omdat ieder van u met die vragen te maken krijgt. Elk gezin in de kerk krijgt direct of indirect met deze vragen te maken. Ik begin met wat Jezus als de twee grote geboden onderwees. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dat betekent dat ons wordt geboden om iedereen lief te hebben. Omdat Jezus met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan onderwijst dat iedereen onze naaste is. Maar onze ijver om dit tweede gebod na te komen mag er niet toe leiden dat we het eerste vergeten: God met heel ons hart, onze ziel en ons verstand lief te hebben. Die liefde tonen we door zijn geboden in acht te nemen. God vereist van ons dat wij zijn geboden gehoorzamen, want wij kunnen alleen door die gehoorzaamheid, waaronder bekering, in zijn tegenwoordigheid terugkeren en volmaakt worden zoals hij. In zijn recente toespraak aan de jongvolwassenen van de kerk sprak president Russell M. Nelson over wat hij de nauwe band tussen Gods liefde en zijn wetten noemde. De wet die het meest van toepassing is op de kwestie in verband met de mensen die zichzelf als LGBT beschouwden, is Gods wet aangaande het huwelijk en de bijbehorende wet van kuisheid. Beide zijn in het heilsplan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen van essentieel belang. President Nelson zei: Gods wetten zijn volledig ingegeven door zijn oneindige liefde voor ons en door zijn verlangen dat we ons potentieel volledig ontwikkelen. President Nelson voegde daaraan toe: in veel landen is het homohuwelijk gelegaliseerd. Als lid van de kerk respecteren we de wetten van het land, waaronder die met betrekking tot het burgerlijk huwelijk. De waarheid is echter dat het huwelijk in het begin door God is ingesteld. En tot op de dag van vandaag wordt het door hem gedefinieerd als zijnde tussen een man en een vrouw. God heeft zijn definitie van het huwelijk niet veranderd. President Nelson ging verder. Nog heeft God zijn wet van Kazet veranderd. De vereisten om naar de tempel te kunnen gaan zijn niet gewijzigd. President herinnerde ons eraan dat het onze opdracht als apostel is om niets dan waarheid te onderwijzen. Die opdracht heeft ons niet het gezag om de goddelijke wet te wijzigen. De kerkleiders moeten dus altijd het unieke belang van het huwelijk tussen man en vrouw en de bijbehorende wet van Kazet onderwijzen. Het draait bij het werk van de kerk van Jezus Christus van de heilige de laatste dagen uiteindelijk om voorbereiding van de kinderen van God op het celestiale koninkrijk. En vooral op de hoogste heerlijkheid ervan. Verhoging of het eeuwige leven. Die hoogste bestemming is alleen mogelijk door het eeuwig huwelijk. Het eeuwige leven omvat de scheppende macht die aan de eenheid tussen man en vrouw inherent is. In hedendaagse openbaring beschreven als de voortzetting van nakomelingschap tot in alle eeuwigheid. In zijn toespraak aan de BYU zei president Nelson, zolang u zich aan Gods wetten houdt, blijft u veilig op de weg naar uw uiteindelijke verhoging. Dat betekent dat we zoals God worden, met het verheven leven en het goddelijke potentieel van onze hemelse ouders. Dat is de bestemming die we voor al onze dierbaren verlangen. Juist omdat we van hen houden, mogen we onze liefde niet boven de geboden en het plan en het werk van God stellen. Want we weten dat die onze dierbaren het grootste geluk zullen brengen. Maar velen van onze dierbaren, onder wie sommigen die het herstelde evangelie aanvaard hebben, geloven niet in Gods geboden aangaande het huwelijk en de wet van Kazet. Of hebben die besloten die niet te volgen? Hoe zit het met hen? De leer van God laat zien dat we allemaal zijn kinderen zijn en dat Hij ons heeft geschapen opdat wij vreugde zouden hebben. Door hedendaagse openbaring leren we dat Gods plan in een sterfelijke ervaring voorziet waarbij iedereen gehoorzaamheid kan kiezen om zijn hoogste zegen na te streven of keuzes kan maken die tot een van de minder heerlijke koninkrijken leiden. Omdat God zoveel van al zijn kinderen houdt, zijn die lagere koninkrijken nog altijd prachtiger dan stervelingen kunnen bevatten. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de verzoening van Jezus Christus, die de Vader verheerlijkt en alle werken van zijn hand redt. Ik heb het over het eerste gebod gehad, maar hoe zit het met het tweede? Hoe houden we ons aan het gebod om onze naaste lief te hebben? We proberen onze leden te overreden dat we mensen die een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transgender denk- en leefwijze aanhangen, met de liefde moeten behandelen die we van onze heiland aan al onze naasten moeten betonen. Het eerste presidium en het koren der 12 apostelen zeiden toen het homohuwelijk in de Verenigde Staten legaal werd verklaard, het evangelie van Jezus Christus leert ons dat om alle mensen lief te hebben en vriendelijk en beleefd met hen om te gaan, ook als we een andere mening hebben. We bevestigen dat wie gebruik maken van wetten of rechtelijke beslissingen die het homohuwelijk goedkeuren niet respectloos behandeld mogen worden. Bovendien mogen we nooit mensen vervolgen die onze geloofsovertuigingen en toezeggingen niet aanhangen. Helaas voelen sommige mensen die met deze kwestie zitten zich toch nog gemarginaliseerd en verworpen door sommige leden en leidinggevenden in onze gezinnen, wijken of verringen. We moeten er allemaal naar streven om vriendelijker en beleefder te worden. Om redenen die we niet begrijpen, krijgen we verschillende beproevingen. Maar we weten dat God ons zal helpen om die beproevingen te overwinnen als we hem oprecht om hulp vragen. Nadat we hebben geleden, wegens onze overtredingen tegen de wetten die ons zijn geleerd, en ons daarvan hebben bekeerd, zijn we allemaal voor een koninkrijk van heerlijkheid voorbestemd. Het uiteindelijk en laatste oordeel zal door de Heer gebeuren. Hij alleen beschikt over de vereiste kennis, wijsheid en genade om ieder van ons te oordelen. Tot dan moeten we proberen om de grote geboden allebei na te leven. Om dat te doen, moeten we het delicate evenwicht tussen de wet en de liefde bewaren, de geboden onderhouden en het verbondspad volgen, terwijl we onderweg onze naaste lief hebben. Hiervoor moeten we naar goddelijke inspiraties streven, zodat we weten wat we moeten steunen en waar we ons tegen moeten verzetten, en hoe we ondertussen met respect moeten liefhebben en luisteren en onderwijzen. We mogen op deze weg niet met de geboden schipperen, maar moeten wel een volledige mate van begrip en liefde tonen. We moeten ook rekening houden met kinderen die aan hun seksuele oriëntatie twijfelen, maar oppassen om niet te snel een etiket op hen te plakken, omdat die verwarring bij de meeste kinderen sterk afneemt na verloop van tijd. Wij zijn tegen alles wat iemand van het verbondspad laat afdwalen en we steunen niemand die mensen van de Heer wegleidt. Bij dit alles onthouden we dat God hoop en ultieme vreugde en zegeningen belooft voor allen die zijn geboden naleven. Moeders en vaders, en wij allemaal, zijn verantwoordelijk voor het onderwijs in de twee grote geboden. President Sensei W. Kimball beschreef deze plicht voor de vrouwen in deze kerk in deze grote profetie. Een groot gedeelte van de groei die de kerk in de laatste dagen doormaakt, komt door de vele goede vrouwen die in grote getalen lid van de kerk worden. Dit zal gebeuren omdat de vrouwen van de kerk rechtschapen en wel bespraakt door het leven gaan en omdat zij als anders gezien worden dan de vrouwen van de wereld. Zo worden vrouwelijke voorbeelden van leden van de kerk een drijvende kracht achter de getalsmatige en geestelijke groei van de kerk in de laatste dagen. President Russell M. Nelson zei over die profetie: de tijd die president Kimball voorzag, is nu aangebroken. U bent de vrouw die hij voorzag. Toen we die profetie 40 jaar geleden hoorden, beseften we niet dat de vrouw van de kerk ook onze eigen dierbare vrienden en familie zouden redden, die nu door wereldse prioriteiten en vertekende beelden worden beïnvloed. Mijn gebed en zegen is dat u zult onderwijzen en handelen om die profetie te vervullen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Lieve zusters, we spreken onze oprechte dank en waardering uit dat u deze avond met ons hebt doorgebracht. Wij danken het koor en alle anderen voor hun deelname. Ook danken we allen die achter de schermen aan de voorbereiding van deze bijeenkomst hebben bijgedragen. Het koor zingt nu I Love to See the Temple. Onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, is de slotspreker van deze bijeenkomst. Na zijn toespraak zingt het koor He Sent His Son. Het slotgebed wordt uitgesproken door zuster Carol Costley, lid van het Algemeen Jonge Vrouwenbestuur.
Dank u voor die prachtige muziek. Terwijl we net allemaal opstonden, toen wij dat lied zongen, werd ik een beetje overweldigd. Eén is dat ik dacht aan de profeet Joseph Smith, de profeet van deze bediening. Mijn bewondering voor hem groeit elke dag. Mijn tweede gedachte gebeurde toen ik naar mijn vrouw keek. Mijn dochters, kleindochters, achterkleinkinderen. Ik zou jullie allemaal als deel van mijn familie willen zien. Hebben jullie ruimte voor een extra opa? Bel me dan. Enkele maanden geleden, aan het eind van een tempelsessie, zei ik tegen mijn vrouw Wendy: ik hoop dat de zusters begrijpen welke geestelijke schatten ze in de tempel ontvangen. Zusters, ik denk vaak aan u. Zo ook 2 maanden geleden, toen ik samen met Wendy in Harmony, Pennsylvania was. Het was ons 2e bezoek. Beide keren werden we ontroerd toen we op die heilige grond wandelden. Daar in Harmony verscheen Johannes de Doper aan Joseph Smith en herstelde het Aaronisch priesterschap. Daar ook verschenen de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes en herstelden ze het Melchizedeks priesterschap. Daar in Harmony fungeerde Emma Hill Smith als eerste schrijver van haar man, de profeet Joseph Smith, toen hij het Boek van Mormon vertaalde. En ook weer in Harmony maakte de Heer in een openbaring aan Joseph en zijn wil aan Emma bekend. De Heer droeg Emma op om de schriften uit te leggen, de kerk aan te sporen, de Heilige Geest te ontvangen en haar tijd aan veel leren te besteden. Emma kreeg ook de raad om de dingen van deze wereld terzijde te leggen en naar de dingen van een betere te streven en haar verbonden met God aan te kleven. De Heer sloot zijn instructie met deze duidelijke verplichting af: dit is mijn stem tot allen. Alles wat in Harmony plaatsvond, heeft verregaande gevolgen voor u. De herstelling van het priesterschap en de raad van de Heer aan Emma kunnen u tot leiding zijn en tot zegen zijn. Ik wil u erg graag laten inzien dat de herstelling van het priesterschap net zo belangrijk voor u is als vrouw als voor een man. Omdat het Melchizedeks priesterschap hersteld is, hebben zowel vrouwen als mannen die hun verbonden nakomen toegang tot alle geestelijke zegeningen van de kerk. Met andere woorden, tot alle geestelijke schatten die de Heer zijn kinderen wil geven. Elke vrouw of man die met God verbonden sluit en die verbonden nakomt en die waardig aan priesterschapsverordeningen deelneemt, heeft rechtstreeks toegang tot de macht van God. Wie in het huis des Heren wordt begiftigd, ontvangt krachtens zijn of haar verbond de gave van Gods priesterschapsmacht en de kennis om een beroep op die macht te kunnen doen. De hemel staat evenzeer open voor een vrouw die door haar priesterschapsverbonden met Gods macht begiftigd is, als voor een man die het priesterschap draagt. Ik bid dat die waarheid tot uw hart mag doordringen, want ik geloof dat zij uw leven zal veranderen. Zusters, lieve zusters, u hebt het recht om vrijelijk een beroep op de macht van de Heiland te doen om uw gezin en andere dierbaren te helpen. Misschien denkt u nu: allemaal goed en wel, maar hoe doe ik dat? Hoe doe ik een beroep op de macht van de Heiland? Dat staat in geen enkel handboek. De Heilige Geest zal u onderwijzen. Terwijl u nagaat wat de Heer wil dat u weet en doet. Dat is geen snel of makkelijk proces, maar het is wel geestelijk verkwikkend. Wat zou er mooier kunnen zijn dan samen met de Geest hard te werken om priesterschapsmacht, Gods macht, te begrijpen? Ik kan u wel vertellen dat u, als u een beroep op Gods macht wilt doen, hetzelfde moet doen als wat de Heer aan Emma en ieder van u geboden heeft. Daarom vraag ik u om afdeling 25 van de leren verbonden onder gebed te bestuderen en te ontdekken wat de Heilige Geest u duidelijk maakt. Uw persoonlijke geestelijke inspanning zal u vreugde opleveren, doordat u de macht waarmee u begiftigd bent overvloediger ontvangt, begrijpt en gebruikt. Als onderdeel van die inspanning zult u veel wereldse dingen terzijde moeten leggen. We hebben het soms bijna nonchalant over het verzaken van de wereld met al haar oneenigheid, alomtegenwoordige verleiding en valse leer. Maar als u dat echt wilt doen, moet u uw leven zeer nauwgezet en regelmatig onder de loep nemen. Doet u dat, dan zal de Heilige Geest u ingeven wat u niet meer nodig hebt, wat uw tijd en energie niet meer waard is. Naarmate u minder met wereldse afleidingen bezig bent, zullen sommige dingen die u nu belangrijk lijken steeds onbeduidender worden. U zult nee zeggen tegen sommige dingen die u moet moeten zeggen, ook al lijken ze onschadelijk. Gaat u aan de slag met dit levenslange proces van toewijding aan de Heer en volhardt u daarin, dan zult u versteld staan van de veranderingen in uw perspectief, gevoelens en geestelijke kracht. Ik wil u ook waarschuwen. Er zijn mensen die uw vermogen om een beroep op Gods macht te doen willen ondermijnen. Er zijn mensen die willen dat u aan uzelf twijfelt en dat u uw schitterende geestelijke vermogen als deugdzame vrouw minimaliseert. De tegenstander wil hoegenaamd niet dat u uw doopverbond begrijpt of de grote begiftiging van kennis en macht die u in de tempel, het huis des Heren, hebt ontvangen of nog zult ontvangen. En Satan wil al helemaal niet dat u begrijpt dat u, telkens als u waardig in de tempel dient en aanbidt, er met Gods macht gewapend weer uitgaat en dat de engelen dan over u waken. Satan en zijn trawanten bedenken voortdurend hindernissen om u ervan te weerhouden de geestelijke gaven te begrijpen waarmee u bent gezegend en kunt worden gezegend. Helaas zijn sommige hindernissen het gevolg van het wangedrag van anderen. Ik vind het heel erg als u zich onbeduidend voelt vanwege of niet geloofd wordt door een priesterschapsleider. Of als u door uw echtgenoot, vader of een zogenaamde vriend bent mishandeld of bedrogen. Het doet mij verdriet. Als u zich genegeerd, niet gerespecteerd of verkeerd beoordeeld voelt. Er is in het Koninkrijk van God geen plaats voor zulke grieven. Ik vind het daarentegen geweldig om te horen dat priesterschapsleiders de vrouwen in de wijk- en ringraad actief om hun inbreng vragen. Ik word geïnspireerd door iedere man die laat zien dat zijn belangrijkste priesterschapstaak de zorg voor zijn vrouw is. Ik loof mannen die het vermogen van hun vrouw respecteren om openbaring te ontvangen en hen als gelijkwaardige partner in hun huwelijk koesteren. Als een man de grootheid en macht begrijpt van een deugdzame, begiftigde vrouw in de kerk, die naar openbaring streeft, dan is het toch niet verwonderlijk dat hij wil opstaan wanneer zij de kamer binnenkomt. Vanaf het begin der tijden waren vrouwen met een uniek moreel kompas gezegend, namelijk het vermogen om goed van kwaad te onderscheiden. Die gave neemt toe bij vrouwen die verbonden sluiten en nakomen. En ze neemt af bij vrouwen die Gods geboden bewust negeren. Ik voeg hier direct aan toe dat mannen evengoed van God de opdracht hebben om goed van kwaad te onderscheiden. Maar, lieve zusters, uw vermogen om waarheid van dwaling te onderscheiden, om deugdzaamheid in onze samenleving te beschermen, is in deze laatste dagen van essentieel belang. En we rekenen erop dat u dit anderen aanleert. Ik wind er geen doekjes om. Als we de morele rechtschapenheid van vrouwen verliezen, gaat deze wereld ten onder. Wij, heiligen der laatste dagen, zijn niet van de wereld. We zijn het verbondsvolk Israël. We zijn geroepen om een volk op de wederkomst van de Heer voor te bereiden. Nu wil ik graag nog een paar punten over vrouwen en het priesterschap verduidelijken. Als u aangesteld wordt om in een roeping werkzaam te zijn, op aanwijzing van iemand die priesterschapssleutels draagt, zoals uw bisschop of ringpresident, ontvangt u priesterschapsgezag om die roeping uit te oefenen. En telkens als u naar de tempel gaat, bent u gemachtigd om er priesterschapsverordeningen te verrichten en erin te officiëren. Uw tempelbegiftiging bereidt u daarop voor. Als u begiftigd bent, maar momenteel niet met een priesterschapsdrager bent getrouwd, en iemand zegt tegen u: wat jammer dat je het priesterschap niet in je gezin hebt. Weet dan dat die uitspraak fout is. U hebt thuis misschien geen priesterschapsdrager, maar u hebt in de tempel heilige verbonden met God gesloten. Uit die verbonden vloeit een begiftiging van zijn priesterschapsmacht u toe. En vergeet niet dat dat u thuis presideert als uw man overlijdt. Als rechtschapen, begiftigde vrouwen in de kerk, spreekt en onderwijst u met macht en gezag van God. Of u mensen nu aanspoort of gewoon met ze praat, we hebben u nodig om de leer van Christus te onderwijzen. We hebben uw inbreng in de gezins-, wijk- en ringraad nodig. Uw inbreng is essentieel en nooit voor de sier. Lieve zusters, uw macht neemt toe als u anderen dient. Door uw gebeden, vasten, schriftstudie, familiehistorisch en tempelwerk gaat de hemel voor u open. Ik smeek u om alles wat u over priesterschapsmacht kunt vinden onder gebed te bestuderen. U kunt bijvoorbeeld beginnen met leer en verbonden afdeling 84 en 107. Die afdelingen zullen u naar andere teksten leiden. De schriften en leringen van hedendaagse profeten, zieners en openbaarders staan vol van die leerstellingen. Naarmate uw begrip toeneemt en uw geloof in de Heer en zijn priesterschapsmacht oefent, en de Heer zelf, zal uw vermogen om een beroep te doen op die geestelijke schat van de Heer toenemen. Dan zult u beter in staat zijn om eeuwige gezinnen te stichten, die eensgezind zijn, verzegeld in de tempel van de Heer, en vol liefde voor onze hemelse Vader en Jezus Christus. Al onze inspanningen om elkaar te dienen, het evangelie te verkondigen, de heiligen te vermaken en de doden te verlossen, leiden naar de heilige tempel. We hebben er nu wereldwijd 166 tempels en er komen er nog meer. Zoals u weet begint de renovatie van de Salt Lake Temple, Temple Square en het plein bij het kantoorgebouw van de kerk aan het eind van dit jaar. De heilige tempel moet worden bewaard en voorbereid om toekomstige generaties te inspireren, net zoals hij onze generatie heeft geïnspireerd. Naarmate de kerk groeit, zullen we meer tempels bouwen, zodat gezinnen de grootste van alle zegeningen kunnen ontvangen, namelijk het eeuwige leven. Voor ons is de tempel het heiligste bouwwerk in de kerk. Elke aankondiging van plannen om een nieuwe tempel te bouwen wordt een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Zusters, ik herhaal dat u van essentieel belangrijk voor het werk in de tempel en dat u in de tempel uw grootste geestelijke schatten zult ontvangen. Alsjeblieft, luister aandachtig. Als ik nu nieuwe plannen voor 8 nieuwe tempels zal aankondigen. Als ik er één aankondig op een plek die voor u betekenis heeft, wil ik u vragen om stil in uw hart van vreugde op te springen. Wij kondigen plannen aan om tempels te bouwen in Freetown, Sierra Leone, in Orem, Utah. In Port Moresby, Papua New Guinea. In Antonville in de staat Arkansas. In Bacoa in de Filipijnen. In McAllen in Texas. In Cobán in Guatemala. In Taylorsville, Utah. Dank u, lieve zusters. We waarderen dat u eerbiedig dit nieuws heeft ontvangen. Nu, tot slot, spreek ik een zegen over u uit, dat u de priesterschapsmacht waarmee u bent begiftigd zult begrijpen. En dat u die macht zult versterken door geloof in de Heer en zijn macht te oefenen. Lieve zusters, met diep respect en dankbaarheid wil ik zeggen hoeveel ik van u houd. Ik getuig nederig dat God leeft. Jezus is de Christus, dit is zijn kerk. Dat getuig ik. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Lieve Hemelse Vader, we buigen nederig ons hoofd vandaag om onze dankbaarheid te uiten voor de Geest die met ons is. Hemelse Vader, we zijn ontzettend dankbaar voor de kennis van onze goddelijke aard en de mogelijkheid die we hebben om in uw tegenwoordigheid terug te keren. Wij bidden u, Vader, dat bij het verlaten van deze vergadering dat de waarheid in ons hart gegrift mag zijn en dat wij met een vastbesloten begrip mogen verder leven over uw wil. Als wij tot de bevestiging komen dat ons geloof sterk is, wij danken u voor onze profeet, president Nelson en zijn apostelen en de andere algemene autoriteiten die tot ons hebben gesproken vandaag. We zijn dankbaar voor de woorden die gedeeld zijn vandaag. En we bidden u dat we standvastig voorwaarts mogen gaan, zodat we beter kunnen leven zoals Jezus Christus, in de naam van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, Jezus Christus. Amen.